Ik wil het met jullie gaan hebben over bronnen, over een rivier en over overvloed. En ik denk dat jullie die woorden wel zullen herkennen, want Maya heeft gesproken over bronnen. Dick heeft gesproken over een rivier. Marusha heeft gesproken over overvloed. En vandaag krijgen we alles over ons heen. Toen Maya sprak over die bronnen, toen moest ik ineens denken aan een tekst uit Psalm 84. En dat was een belofte die ik echt misschien wel 20 jaar geleden kreeg. En ik snapte hem toen niet. Ik was hem ook eigenlijk vergeten. Maar ineens kwam die weer naar boven. En liet de Heilige Geest zien, Anja, je hebt lang in de belofte gewandeld, maar het is nu de tijd van de vervulling. En niet alleen voor mij. God geeft belofte omdat hij ze wil vervullen. En ik merk echt gewoon, vanaf 2 januari eigenlijk, denk van, hé, alles voelt anders. Ik weet niet of meer mensen dat opmerken, ja, maar zeker, ja. Het is net alsof alles veranderd is. Ik dacht, wat is dat gek zeg? Ik denk, hé, dat is echt die shift van het jaar. Maar er is een hele shift. En we mogen nu echt wandelen in de vervulling van beloften die misschien al 20 jaar geleden of nog langer geleden over je leven zijn uitgesproken. Die tekst in Psalm 84, die ga ik even lezen. Volgens mij is het de NBG-vertaling, want zo heb ik hem gekregen. Psalm 84, vers 6. Welzalig de mensen wier sterkte in u is, in wier hart de gebaande wegen zijn. Als zij trekken door een dal van balsemstruiken, maken zij het tot een oord van bronnen. Ook hult de vroege regen het in zegeningen. Zij gaan voort van kracht tot kracht en verschijnen voor God in Sion. Op het moment dat ik die belofte kreeg, zat ik in een dal. En het was dor, het was droog, er was niks te beleven, dacht ik. Maar het gaf mij hoop, een belofte van, Anja, jij bent in een dal, maar je gaat het maken tot een bron. En dat is iets wat Dick dus letterlijk zei in zijn preek. En toen kwam hij dus bang er weer in. En ik quote even Dick. Hij zegt, hou op met jeremiëren, word zelf een bron. Ik dacht, ja, daar heb je hem. En daar kom ik ook zo nog verder op terug, want we gaan het ook nog over een rivier hebben. Nou, in deze vertaling staat een dal van balsemstruiken. Maar eigenlijk, in elke Engelse vertaling, die zegt, het is een dal van tranen. En dat is ook wat er staat. En als je het Hebreeuws bekijkt. Dus ik weet echt niet hoe ze aan die balsemstruiken komen. Maar het is een dal van tranen. En hoe ik ben opgevoed, wordt er gekeken naar het leven hier op aarde als één groot tranendal. En we moeten het hier maar volhouden in dat vervelende, akelige, nare leven waar je alleen maar problemen tegenkomt. Totdat er een dag komt, dan ga je hopelijk naar de hemel. En dan is dat in ieder geval voorbij. En dan kan God alle tranen van je ogen afvissen. Maar dat is niet wat hier staat. Er staat hier dat God dat dal van tranen, in dat dal draait hij alles om. Doet hij alles meewerken ten goede. Zodat je niet langer die tranen huilt. Maar jouw tranen, die gaan leven voortbrengen. Er komt een bron. En dat is een proces en daar mogen wij instappen. En in dat dal leren wij om echt ons perspectief goed te krijgen. Toen ik in mijn dal was, was het bijvoorbeeld een dal van ziekte. En mijn enige hoop was dat ik ooit misschien zou genezen. Nee, ik wist eigenlijk diep van binnen, God zou mij genezen, maar ik had geen idee hoe dat dan moest en hoe dat eruit zou zien, hoe die dat zou doen. Eén grote onmogelijkheid, maar bij God zijn alle dingen mogelijk, dus ik heb me daaraan vastgeklampt. Maar hoe dat dan tot een bron zou worden? Dus ik heb al die jaren wel gebeden van, Heer, gebruik dan mijn pijn zodat ik anderen tot zegen kan zijn, dat als ik bid voor zieken, dat zij zullen genezen. Dus ga niet alleen mij genezen, maar ga dat dan ook vermenigvuldigen. Gewoon om het om te keren. Maar nu ik merk van, hey, ik mag in de vervulling wandelen, denk ik, oh, het is veel meer dan dat. Het is ook eigenlijk iets heel anders dan dat het is. Het ging helemaal niet over mijn genezing. Het ging over mijn hart. En het ging over Jezus. Het ging helemaal niet over mij. Maar het is wel door die processen van het leven heen dat je uitgenodigd wordt om Jezus te kennen. En dat hebben we gezongen in dat eerste lied. Immer dichter aan uw zij. En dat we daar zijn trouw leren kennen. Dat we daar hem leren kennen enzovoort. Je weet allemaal, als je door moeilijke dingen heen gaat, heel vaak zeggen mensen, dan leer je echte vrienden kennen. Want je ziet nog wel eens dat als jij in een hele moeilijke, nare situatie komt, iedereen waarvan je dacht van dat is mijn beste vriend, die kan ineens zomaar uit je leven verdwijnen. En wat was die vriendschap dan waard? Maar in dat dal mogen wij dus zien en ervaren in ons leven dat Jezus een vriend is die ons niet in de steek laat. Hij is er echt altijd bij. En dan leer je om van hem te ontvangen. In je grootste wanhoop kan hij hoop geven. Hij maakt het dal van Achor tot een deur van hoop. Dan heb je die deur. Dat doet hij, omdat hij erbij is. En in al die dingen, de pijn van waar mensen ontrouw zijn, leer je dat hij trouw is. Waar mensen je kunnen beschuldigen. Oh, jij bent ziek, er zal wel zonde zijn in je leven. Weet je hoe vaak ik dat heb gehoord? Ik ben al 1000 keer naar voren gegaan voor genezing en de pijn werd erger. Dus er zal wel zonde zijn in mijn leven. Weet je wat dat met je doet? Dat helpt niet hoor. Dat helpt helemaal niks. Dan ga je heel erg bewust worden van jezelf en van al je fouten. In plaats van Jezus die goed is. En die trouw is en die vergeeft. In plaats van te bevestigen wat Jezus heeft gedaan, krijg je een verkeerde boodschap. Dat is niet de bedoeling. Maar zelfs dwars door die pijn heen laat Jezus zien wie hij werkelijk is. En er is nog meer. Want ook Jezus ging door een dal van tranen. En ook Jezus wil zijn vrienden leren kennen. En dat is de nog meer die wij mogen ontdekken in dat dal. Zijn wij een vriend van hem? Of laten wij hem in de steek? Zijn wij ook alleen maar gericht op onszelf? Hij wilde mij genezen. Hij wilde mij genezing geven. En daar had het voor mij kunnen stoppen. Hij heeft mij genezen. Ik sta hier heel erg gezond. En ik had kunnen zeggen, nou bedankt. Of niet eens bedankt. Want er staat ook bijvoorbeeld een verhaal in de Bijbel waar Jezus mensen genas en die zeiden niet eens bedankt. Maar dan was ik wel even goed genezen. Dan had hij dat even goed gedaan. Maar hij wil meer. Hij wil ook mijn liefde, mijn vriendschap. Ben ik een trouwe vriend? En nu 5 jaar geleden, denk ik, ging ik ook door een dal. En dat was echt een heel donker dal. Het was de ergste winter die ik ooit heb meegemaakt. En het was zo donker. Ik weet nog dat ik hardop tegen Klaas-Jan heb gezegd. Hij vroeg van, joh, hoe is het nou? Ik zeg, Klaas-Jan, jongen, ik ben nu zoveel jaar onderweg. Het is gewoon allemaal niks geweest. Ik ben nu ergens, zo ver ben ik nog nooit geweest, zo diep. Ik heb geen hoop meer en dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ik heb altijd hoop gehad, ik heb geen hoop meer. En ik zei dat hardop en meteen was er een stem in mij die zei, Anja, jij hebt een hoop en zijn naam is Jezus. Ik dacht, die pak ik vast. Dat is het enige wat ik nog weet. Verder weet ik niks meer. Maar ik weet dat. Mijn hoop heeft een naam en die naam is Jezus. Dus ik kan alleen nog maar zijn naam noemen. En dat heb ik maandenlang gedaan, elke dag. En toen gaf hij mij een lied om te zingen. En dat lied heb ik ook heel lang gezongen. Dan had ik echt niks meer, niks meer, niks meer. Ik voelde ook niks. Het leek een leugen, maar ik dacht, dit is het lied wat hij me geeft. En weet je hoe dat ging? You enjoy me.
I enjoy you. Oh, it's true. Under the shadow of your wings, I will abide, believing I am your delight. Even in the night you enjoy me, I enjoy you. I know it's true, I know. En ik dacht, hoe kan dit nou? Het is zo donker. En hij zegt dat hij van mij geniet. Daar snap ik helemaal niks van. Maar hij zingt dit over mij, ik zing het mee. En ik geniet van hem. Ik dacht, daar kan ik nog wel wat mee. Als ik niet begrijp dat hij van mij geniet, maar ik kan allerlei redenen bedenken waarom ik van hem kan genieten. En dat is door naar hem te kijken, naar wie hij is, naar zijn hart, naar zijn karakter. Nou, dat hij voor mij naar het kruis gegaan is, dat hij zijn leven heeft neergelegd. Dat is een waarheid, daar kun je gewoon nooit omheen, die is niet te ontkennen. Daarin openbaart God zijn grootste liefde, dat hij zijn zoon gaf, dat hij ons eerst heeft lief gehad. Voordat er ook maar iets in ons was. Wat aantrekkelijk zou kunnen zijn zelfs. Toen koos hij daarvoor. Dus zijn liefde, daar is niet aan te twijfelen. Hij heeft het bewezen. Er is echt een tijd en een plek waar dat kruis heeft gestaan. Dus als je alles kwijtraakt, dit kun je niet kwijtraken. En daar kunnen wij onze voeding vandaan halen. En dat is hoe wij een dal tot een bron kunnen maken. En toen werd ik herinnerd aan dat drinken uit de stroom van leven. In Psalm 36, daar gaat het over een rivier die stroomt. Een levende rivier. Psalm 36 vers 8 zegt, hoe kostbaar is uw goede tierenheid, o God. Daarom nemen de mensenkinderen de toevlucht onder de schaduw van uw vleugels. Dat was ook in mijn lied. Ik schuil onder uw vleugels. Zij worden verzadigd met de overvloed van uw huis. U laat hen drinken uit uw beek vol verrukkelijke gaven. Want bij u is de bron van het leven. In uw licht zien wij het licht. Strek uw goede tierenheid uit over wie u kennen en uw gerechtigheid over de oprechten van hart. Als wij denken van er is hier alleen maar droogte, er is dorst. Dan is daar een andere waarheid. Want er is een rivier die stroomt. En die rivier die hebben we vaker gehoord. Ik denk aan die rivier in Ede waar Marusha vorig jaar over heeft gesproken. Dat is deze rivier. De rivier van Eden eigenlijk. Dat staat gewoon echt in de grondtekst. Het is een rivier van vreugde. Maar dat woord voor vreugde is Eden. Dus dat brengt ons weer helemaal terug naar dat begin. Waar we herschapen worden. Waar we die schepping van God mogen zijn. In volmaaktheid door Jezus. Maar het Hebreeuwse woord voor rivier is ook verwant aan het woord voor erfenis. Wij hebben een erfenis. En die wordt niet van ons afgepakt. Ook al voelt het misschien vervelend en ook al ga je door situaties dat je denkt, oh, dit ziet er niet goed uit. Dat is een aards perspectief, dat is niet het hemelse perspectief. En in dat spanningsveld van die twee realiteiten bewegen wij ons. Maar als jij in dat hemelse perspectief stapt, door het gewoon te geloven, te belijden, vast te pakken. Het woord van God is zo levend. Dat breekt door al die dingen heen. Die opstandingskracht van Jezus. Ja, het is gewoon te mooi om niet te noemen, hè? De dynamiskracht die wonderen bewerkt. En die energeia-kracht die ons gewoon nieuw leven geeft. Die ischios-kracht die doorbreekt. Zelfs door ons gevoel heen, ons ongeloof, onze twijfels. Wat er ook maar in de weg staat. Jezus is niet onder de indruk, hoor. Hij is groter, hij is machtiger, hij is sterker. En hij heeft zijn oog op ons gericht en hij is vastberaden om ons voor zich te winnen. En niets gaat hem tegenhouden. En dat is zijn Kratoskracht, want de overwinning is van hem. Dus wat moeten wij dan doen? Als dit er allemaal is, dit is onze erfenis. Dan is dat ontvangen. Dat is eigenlijk het enige wat wij moeten doen. Het is zo simpel en zo moeilijk. Want we hebben zoveel neigingen om zelf actief te worden. Om het zelf tot stand te brengen. Om het te snappen. Om het te bewerken, om je best te doen, al die dingen. Maar het enige is echt gewoon ontvangen. Drink van die rivier, wordt verzadigd. Er is overvloed. Echt overvloed. Het is een rijke erfenis. We hebben echt alles in Jezus. En ik merk eigenlijk de laatste tijd dat het steeds makkelijker wordt om dat te herkennen. Want op het moment dat ik denk van, dit gaat niet helemaal goed. Dan weet ik, wacht even, God heeft wel iets goeds. Dus dan hoef ik alleen maar mijn blik te veranderen. Even de andere kant op kijken naar de waarheid van God. En dat weer ontvangen. Dus, en dat is iets, weet je, dat is oefening. Psalm 84 sprak over de gebaande wegen in je hart. Een weg wordt gebaand door steeds weer dat weggetje te lopen. Dus die belofte die God geeft, hij zegt dat vandaag. Maar ik neem dat mee. Ik denk erover na de hele dag. Ik spreek het uit. Dagenlang, wekenlang, maandenlang, jarenlang. Dat wordt een gebaande weg in je hart. Totdat het gewoon helemaal je wezen wordt. Dat is hoe God ons transformeert. Dat gaat over tijd. Dat is niet nu en meteen is het klaar. Daar moet je dus niet in vergissen. Geef het ook die tijd. En geef hem die tijd. Geef jezelf die tijd. Maar eet dat woord. En dan ga je ontdekken dat het veel meer en veel rijker is dan wat jij in eerste instantie dacht. Het is ontzettend veel meer. Die overvloed van Gods huis wordt ook wel vertaald als het vette van Gods huis. Ja, wat moet ik me daar nou bij voorstellen? Ik lees altijd over dat soort dingen heen. Dan denk ik van, ja, het zal wel, het zegt me niks, het vette van uw huis. Ik denk aan boter of, en dan is dat lekker. Maar als je kijkt in die tekst, in het Hebreeuws, dan staat er bijvoorbeeld een woord voor as. Of voor een offer. Dan denk ik, wacht even, maar als dat zo is, dan vertelt mij dat wat. Want as, dat is een offer wat volledig verteerd is. Dat is gewoon het einde, het volbrachte werk. Dus opnieuw vertelt het iets over Jezus. Eerst dat offer, wat helemaal alles voor ons volbracht heeft. En dan de olie. Want die woorden zijn aan elkaar verwant. Dat woord voor as en het woord voor olie en vet. Dus op grond van het volbrachte werk van Jezus worden wij gezalfd door de Heilige Geest. En kunnen wij die erfenis in bezit nemen? En die erfenis heeft ook twee kanten, want een erfenis wordt jou gegeven. Maar jij moet het wel in ontvangst nemen. Als je dat niet doet, ja, dan is het een hele rijke erfenis, maar dan heb je daar dus helemaal niks aan. Dus het gaat samen op. Dus je mag actief participeren zonder te werken. Hoef je niet. Dus het is gewoon ontvangen, ontvangen, ontvangen. Danken, danken, danken. Ja, dat is die overvloed. Die overvloed is in Jezus. En Jezus is in ons. En we hebben het eigenlijk al met elkaar genoemd. Wij zijn al zoveel aan het geven. Wij mogen uitreiken aan anderen. En ik denk dat dat ook een switch is die God in ons bewerkt. Een switch van mijn nood, mijn pijn, mijn ik heb nodig, naar hé, wij zijn één met Jezus. En wij samen reiken uit. Die doorboorde hand op onze hand. Het gaat niet om mij. Het gaat niet om mijn welbevinden of wat ook. Weet je, daar zorgt Hij voor. Dus ik hoef me daar ook helemaal geen zorgen over te maken. En dat heb ik heel lang wel gedaan. Ik dacht, ja, maar als het niet goed gaat met mij, hoe kan ik er zijn voor een ander? Maar dat kan dus wel gewoon. En Dick die heeft aan ons verteld dat hij met al die gebroken ribben en al die pijn in het ziekenhuis, dat hij nog nooit zoveel gebeden heeft als toen, zeg maar. Dus het kan best. Dus je kan tegelijk in een situatie zijn van pijn en toch een bron zijn voor anderen. Want wij worden al verzorgd. En hoe meer die waarheid en die zekerheid in jou verankerd is, hoe minder belangrijk jezelf eigenlijk bent. En hoe meer je gaat kijken ook met die ogen van Jezus. En wij mogen ook echt Jezus zien. Als ik weer even terug ga naar Psalm 84. Dan staat er ook van, zij gaan voort van kracht tot kracht. Dat is overwinningskracht. En ze verschijnen voor God in Sion. Dat lees ik in ongeveer elke vertaling. En een paar vertalingen zeggen het anders. En dat vind ik mooier en past ook beter bij het Hebreeuwse woord wat ik vond. Zij zien God. Want dat is toch ook het enige waardoor je in die overwinningskracht kunt voortgaan. Waar je overwinning steeds groter wordt. Is omdat je steeds meer van God gaat zien. Steeds meer van Jezus gaat zien. En in het Nieuwe Testament staat daar ook een hele mooie tekst in 2 Korinthe 3 vers 18. Dat we hem aanschouwen met een onbedekt gezicht. En dat we zo getransformeerd worden. We gaan steeds meer op hem lijken. En dat klopt dan dus ook. Want hij was helemaal nooit op zichzelf gericht. Zelfs in zijn grootste pijn. Zelfs toen hij aan dat kruis genageld werd, riep hij niet uit, au, dat doet pijn. Toen zei hij, Vader, vergeef het hem. Zo'n hart heeft hij. Hij is zo, zijn hart gaat zo uit naar mensen om te redden, genezen, bevrijden. Hij koos ervoor om die pijn te dragen. Hij ging er niet vooruit de weg. Hij probeerde het niet te vermijden. En hij vroeg niet eens om verlichting voor zijn eigen pijn. Alles was gericht op die ander. En dat wil hij ook steeds meer in ons vormen. Zodat we steeds zuiverder zijn hart mee kunnen dragen. Steeds meer hem kunnen laten zien. En zelfs dat denk ik van, ja, ik verlang ernaar. Ik verlang er ontzettend naar. Dat mensen Jezus ontmoeten als ze mij tegenkomen. Maar eigenlijk ben ik daar zelfs niet op gericht. Ik denk alleen, Jezus, ik wil u zien. En wat ziet u nou? En als ik dan mensen om me heen zie, ook op mijn werk, dan zie ik van alles. En dan vraag ik, Heer, maar wat ziet u nou? En wat zegt u nou? Welke woorden zijn hier op zijn plek? Of moet ik niks zeggen? En hoe moet ik mij gedragen? Wat is wijsheid? Dat is zo fijngevoelig. Maar hij is zo fijngevoelig. Soms is alleen al de toon van je stem kan goed doen of kwaad doen. Een goed woord op een verkeerd moment is ook niet handig. Maar hoe weet ik dat nou? Hij weet het. En door hem te zien, mogen wij leren echt helemaal met hem mee te spreken en leven te spreken, leven vrij te zetten. Waar we het ook over hebben gehad hier. Dat kan alleen maar als je helemaal verzadigd bent van hem. Ik wil afsluiten met de belofte uit Psalm 91, vers 14 tot 16. Omdat hij mij zeer bemint, zegt God, zal ik hem bevrijden. Ik wil hem iets persoonlijker maken. Omdat jij mij zeer bemint, zegt God, zal ik jou bevrijden. Ik zal jou beschutten, omdat jij mij aankijkt. Roep jij mij aan, ik zal je antwoorden. Ik zal in de benauwdheden bij je zijn. Hij zegt dus niet, ik ga die benauwdheden voor jou uit de weg ruimen, of ik zorg zelfs dat je niet in benauwdheden komt. Maar hij zegt wel, ik ben erbij als jij in benauwdheden komt. Ik zal je uitredden. Hij haalt jou eruit. En ik zal je tot ere brengen. Met lengte van dagen zal ik jou verzadigen. En ik zal jou mijn heil doen zien. Mijn Yeshua. Weet je nog wat ik vertelde over dat loofhuttefeest? Die hoogtepunt van dat feest. Dat Jezus daar stond en iedereen was aan het roepen en smeken en bidden. Laat ons Yeshua zien. En hij stond daar en ze zagen hem niet. Maar onze ogen mogen open zijn om Yeshua te zien. En dit is zijn belofte. Ik zal jou mijn Yeshua laten zien. Want als je hem ziet, wat heb je dan nog meer nodig? Als wij zijn naam kennen, dat is eigenlijk de motivatie om naar hem uit te roepen. Omdat wij hem lief hebben. En omdat wij zijn naam kennen. Daarom roepen wij het uit naar hem. Het is geen wanhoopskreet die wij uitschreeuwen naar God. Als Gerda kanker heeft gediagnosticeerd gekregen heeft. Moet ik horen. Of als Dick van een ladder valt en zijn ribben breekt. Of als er weet ik veel wat waar we door opgeschrikt kunnen worden. Wij roepen geen wanhoopskreten van, oh Heer, help en nu, wat een groot probleem. Wij zeggen, wij weten wie u bent, Heer. Dit gaat boven onze macht. Maar u bent krachtig en dit is uw belofte. Als wij roepen, dan antwoordt u. En u bent erbij, allereerst. Maar u redt uit en u brengt tot eer en u bevrijdt en u verlost. En u laat ons meer van Jezus zien. En is dat niet wat er gebeurt? Als we dan horen dat er gewoon een scan gemaakt wordt van Gerda's lichaam en de artsen denken, dit hebben wij, weten we niet zo goed. Waar is die kanker nou gebleven? Wat vertelt ons dat over Jezus? Dat hij groter is dan kanker? Dat hij sterker is dan ziekte? En dat dood niet de grootste macht is die er is? Jezus is groter. Dat zien wij. En dat ik hier gewoon weer staat gitaar te spelen en staat te spreken en het woord van God verkondigt. Wat laat ons dat van Jezus zien? Dat alle dingen mogelijk zijn bij hem. En dat hij inderdaad doet wat hij zegt. Dat hij trouw is en betrouwbaar. Dus als wij roepen naar hem, dan doen we dat in de zekerheid dat hij antwoordt. Het enige waar we niet zeker van zijn is, hoe hij antwoordt en hoeveel meer hij aan ons wil geven. Dat is de grote verrassing. Maar dat het stromen van levend water zijn. Oneindig veel meer dan wat wij kunnen bidden of bedenken of beseffen. Daar ben ik van overtuigd.